Gemeente, vooraf mag ik u nog het volgende mededelen. Dinsdagmorgen is het Bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog. Woensdagmiddag de Vijf Kleurenclub. Donderdagmorgen de Vrouwengesprekskring. Op de Goede Vrijdag is de dienst om 19:30 en daarin gaat dominee Volkers u voor. Zondag aanstaande, de eerste paasdag, begint de dienst om 9:50... in verband met het zingen van de paasliederen voor de dienst. En tot slot, de opbrengst van de rommelmarkt heeft ruim 1600 euro opgebracht. Tot zover de afkondigingen vooraf. Vangen wij nu samen deze dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu samen van Psalm 54 en daarvan vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En ook het tweede, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. We zingen van Psalm 54, vers 1 en ook vers 2. Ook deze avond belijden wij het geloof, gemeente, in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we zingen daarna van Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Het tweede vers van 130, nadat wij het geloof hebben beleden. En ieder dan van u en jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Wanneer wij samen bidden, gemeente, willen we in de voorbeden gedenken aan Ron van Sint Maartensdijk, die na de dienst van vanmorgen niet goed is geworden en met de ambulance naar het Maastadziekenhuis is gebracht voor onderzoek. We bidden ook voor de Vijf Kleurenclub en we danken de heren voor de bijzondere verkoopdag. En ik begrijp dat dat niet alleen op het resultaat ziet, maar ook op de onderlinge ontmoeting op die dag. Laten wij dan met en voor elkaar de Heere bidden. Goedertieren en genade God in de hemel. Op de drempel van de dienst hebben we gezongen van u als de God die niet vergeet. Zie, God die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. En zo hebben we u bezongen. En met dat we dat doen, heren, legt dat tegelijk een gebed in onze mond en door de geest van de gebeden ook in ons hart. Of u ook deze avond ons zo gedenken wilt. En dat als het woord open gaat en uw goede geest ons opent voor dat woord, dat het wonder en de verwondering van deze dienst zal zijn. Zie, God, vergeet mij niet. En dat u gedenkt, heren, daar is deze dienst zelf al een heerlijk bewijs van. En zo komen wij tot u verlegen om uzelf, hier in uw huis, en we gedenken en weten ons verbonden met en gedenken aan hen die ook thuis zijn. Laat ook daar het stille wonder van deze avond zijn dat u gedenkt. Want als u gedenkt, en dat blijkt ook in de opening van het woord zo dadelijk, dan betekent dat het leven. Dan betekent dat heil. En dan betekent dat de hemel. Mijn heren, zo maken wij ons op om uw woord te openen. En bidden wij, wees ons goed en wees ons nabij. Maar niet alleen ons zoals we hier aan deze plaats zijn. Heren, we bidden zo voor Ron, die vanmorgen aan het einde van de dienst onwel werd en is gebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. U kent zijn zorgen, en de zorgen van hen die hem lief zijn. Heren, dat de woorden die we zongen dan ook zo waar zullen zijn in zijn hart en leven, in hun hart en leven. Zie, God, die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. Hij ondersteunt mij in mijn leed. Heren, wees hem nabij. En waar nog veel onzeker is, maar waar zekere zorgen zijn, smeken wij van u. Verblijd hem en ons met hem, met uw daden. U bent die God die verrassend werkt en die meer dan overvloedig doet boven dat wij bidden of denken. Heer, wil zo boven bidden en denken hem, hen met uw uitkomsten verblijden. Gedenk ook aan alle andere noden, stille noden misschien, verborgen noden. Maar ook denken we aan al die noden die wereldwijd het mensdom in zijn greep houden. Heren, de wereld, uw wereld, bloedt uit zoveel wonden. En we zien bloed en vuur en rookdamp, het signalement van de laatste dagen, maar juist ook de dagen dat u van uw geest uitstort op alle vlees. Doe dan overmachtig, almachtig, uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden en uw naam geheiligd worden. Onder en door uw oude volk, onder en door de volkeren. Bidden voor de nood van Oekraïne. Het volk zo verscheurd, zoveel leed, zoveel ontheemden, rouwenden, terwijl we niet vergeten dat er nog zoveel brandhaarden meer zijn in de wereld, al komen die niet in het nieuws. Heren, zie in gunst neer op hen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En we bidden ook voor het Russische volk en de leider van dat volk. We horen over wapens, we grijpen ernaar. En voor we het weten, vergeten we het voornaamste. Het wapen van het gebed. U bent die God die het hart van koningen neigt als waterbeken. Heren, daarom bidden wij u om bekering. Ook voor hem, die door zoveel, misschien wel door ons allen, als de vijand wordt gezien. En zich er zo laat gelden. Heren, want bekering tot u en door u leert vrede. Het geeft vrede, het leert ook vrede. En wilt u dan meer dan overvloedig doen, boven dat wij bidden en dat wij denken. Heren, werk genadig in ons midden, in ons binnenste, niet alleen vanavond. We bidden ook zo voor het werk dat door de week mag gebeuren. En bijzonder voor de Vijf Kleurenclub. Heren, wees ook daarbij. En wilt u het zaad van uw woord, mild en overvloedig, zaaien ook in het hart van de kinderen, de jongeren, opdat dat wortelt en vruchten draagt voor u en zo een kracht van u is tot zaligheid. We danken u voor wat u gaf aan de dag van gisteren, de verkoopdag. We danken u voor het bijzondere resultaat, maar ook dat een dag als die van gisteren als een bindmiddel is. En dat ook de onderlinge ontmoeting en de onderlinge band daarin gevoed en versterkt is. Heren, legt u zo zelf de hand aan uw werk, ook aan deze plaats. En zegen daartoe alles wat gebeuren mag, ook door de broeders, ook door onze broeder in het woord. In de dienst van het woord, uw dienaar. Dat onder de zegen van uw hand zijn dienst tot veel zegen is. En hij die dienst met vreugde zal uitrichten. Geef ons een goed uur, onder een open hemel, waarbij het woord misschien tot ons komt als bij herhaling. Maar laat het boven alles dan wezen tot bevestiging. Dat bidden we uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar, gemeente, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Op deze laatste dienst voor de Goede Vrijdag. Wij lezen uit Lucas 23 en we beginnen te lezen bij het 26e vers en lezen door tot vers 43. Wij lezen Lucas 23 vanaf vers 26 tot en met vers 43. En daar luidt het woord van God als volgt. Lucas 23, vers 26. En als zij hem, dat is Jezus, wegleiden, en namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggend: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggend: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggend: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover Lucas 23, althans de lezing uit dit gedeelte. In de prediking horen wij met name naar het getuigenis van de Heilige Geest in vers 42 en 43. De bede van de kwaaddoener en de wondere belofte van Christus. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En onder deze tekst en boven de preek heb ik genoteerd: een eerlijke belijdenis, een ootmoedige bede en een heerlijke belofte. Een eerlijke belijdenis, een ootmoedige bede en een heerlijke belofte. Maar voordat we ons onder het woord van de Heere stellen, mag ik u nog attent maken op de collecten. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. Deze collecten worden van harte in uw milddadigheid en in uw gebed aanbevolen. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie. De derde is voor de verwarming. Wij zingen ter inleiding op de woordbediening van Psalm 32 en daarvan het derde en ook het vierde vers. 32, vers 3 en 4. gemeente, de bekende Engelse dominee John Charles Ryle heeft dus gezegd dat de tekst van vanavond, deze woorden uit de schrift, dat die wel met gouden letters zouden mogen worden afgedrukt. En misschien begrijpt u wel waarom. Waarom? Hij zegt vervolgens: vele zielen zullen tot in eeuwigheid dankbaar zijn dat deze geschiedenis van deze berouwvolle zondaar in de Bijbel stond. En daarom vroeg ik ook: begrijpt u dat? En we gaan vanavond naar Golgotha, in gedachten in de geest, met de bede in het hart, dat de geest die woorden vergulden zal in ons leven. Naar Golgotha gaan we. Zo zeggen we dat doorgaans, niet waar? En Lucas gebruikt in dit gedeelte toch net een iets ander woord. Hij heeft het over de heuvel schedel. Ik denk dat in uw Bijbeltje staat hoofd, schedel, plaats, en dat is natuurlijk juist. Maar heel nauwkeurig heeft Lucas het eigenlijk over: het gaat naar heuvel schedel. En als je in gedachten dan in de richting van die heuvel schedel gaat, ja, dan denk je bij jezelf eigenlijk toch van: hier straalt inderdaad alles als het ware de dood uit. Die heuvel heeft de vorm gehad, denkelijk, van een schedel. En zo direct zien we drie kruisen opgezet worden op die schedelplaats. Maar laten we, gemeente, vanavond niet alleen of vooral letten op wat we daar zien, op die heuvelschedel, maar laten we in elk geval toch ook zeker goed letten op wat we er horen. Want het eerste dat je er hoort in de beschrijving van Lucas, dat is een gebed om vergeving. De kruiselingen worden aan de kruisen genageld. Die drie kruisen worden vervolgens opgericht met Jezus in het midden en de kwaadoeners ter linker en ter rechterzijde van hem. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Al dreigt zijn stem verloren te gaan in alle rumoer en al het gespot en al het gesmaad en al het geschimp, maar de Vader heeft het gehoord en, zoals altijd, heeft hij het gebed van zijn zoon ook verhoord. Maar inderdaad, de spot, de smaad, de schimp en de overlast, zo gezegd, zijn op heuvel, schedel niet van de lucht. Niet alleen van de omstanders, het volk, de oversten, de soldaten, maar ook de twee die met Jezus mee gekruisigd worden, die twee kwaadsdoeners. Wat waren dat voor lieden? Nou, Lucas heeft het over kwaaddoeners, dat zegt denk ik al genoeg. Het zijn mensen, mannen, van wie het leven in het teken staat van het kwaad. Zozeer zelfs dat het hen deze zwaarste straf heeft opgeleverd, de kruisdood. We horen immers een van hen zo dadelijk zeggen dat het terecht is dat ze deze straf ondergaan, dat het rechtvaardig is. Als we Matthäus en Marcus erbij uitnodigen, dan horen we dat het om rovers gaat, zware criminele gemeenten die eigenlijk voor niets terugdeinsden, ook niet voor moord terugdeinsden. misdadigers, zouden wij misschien vandaag de dag zeggen van de ergste soort. En ik zeg niet dat je dat mag zeggen, ik denk het eigenlijk niet. En ik zeg ook niet dat je dat zou moeten doen dus. Maar ik denk zomaar dat vandaag de dag onder de mensen in het algemeen van deze mannen zou worden gezegd, het is gewoon tuig van de ergste soort. Nog eens, ik denk niet dat je dat mag zeggen of zou moeten zeggen, maar het zou wellicht gezegd worden. En zouden ze hier en nu geleefd hebben, dan hadden die mannen misschien opgesloten gezeten in Vughten, in de EBI, in de extra beveiligde inrichting. En ze spotten geducht mee. Ik zeg ze, want dat geldt ze allebei. In elk geval aan het begin, Matthäus, die beschrijft hoe daar gespot wordt met Jezus, en dan laat hij erop volgen, en hetzelfde verweten hem de moordenaars, meervoud, die met hem gekruisigd waren. En gemeente, let u er dan op dat de spot op Golgotha eigenlijk steeds bitterder wordt, dat die eigenlijk steeds bijtender wordt. Van het volk horen we en van de oversten dat ze Jezus beschimpen. Beschimpen, dat is iets van ja, de neus over iemand ophalen, iemand honen, het beschimpen. Maar dan komen die soldaten en van die soldaten horen we dat ze hem bespotten. Dat ze een spotvertoning van Jezus maken, dat ze hun schandelijke, smadelijke spel met hem spelen. Beschimpen, bespotten en dan die moordenaar. Die ene dan. Want die andere die doet er intussen het zwijgen toe. Maar die ene, kwaadaardig als hij is, ruw en verhard en onverschillig, hij, zo lees ik, hij lastert hem. Merkt u wel? Het gaat er als het ware steeds harder aan toe. En deze man, hij lastert Jezus. In zijn brutaliteit, eigenlijk oog in oog met de dood, gaat hij eigenlijk nog het meest ver. Hij lastert. En dat zal wel betekenen dat hij de gedachte dat deze Jezus de Christus is, dat hij die gedachte ronduit bespottelijk vindt. In de taal van de Bijbel staat hier het woordje blasfemie. Hij lastert hem. Aangrijpend is dat toch? Dat een mensenkind, zoals deze man, dat hij ja, toch eigenlijk nabij het einde zo spotten durft. En wat een verschil. Met zijn makker in het kwade, zal ik maar zeggen. Want intussen is het aan dat andere kruis stil geworden. Daar is de spot verstomd. En als hij zijn mond weer open doet, dan horen we toch iets heel anders. En het wordt een kruisgesprek, zou je kunnen zeggen. Een kruisgesprek waar eigenlijk alleen Lucas ons getuige van laat zijn. En deze moordenaar, hij vermaant, lees ik, hij bestraft zijn makker. Vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt? We voelen wel een beetje aan wat hij bedoelt of wat hij kan bedoelen. En zij ondergaan de doodstraf en ja, hoe zou een mens dan nog spotten als je toch op het punt staat om je ogen te sluiten en als je op het punt staat om voor God te verschijnen. Dit kruislijden is ontzettend, maar toch is het nog niets bij wat daarna komt. En ik moest denken, gemeente, aan dat woord van Christus. Dat hij op een zekere dag in alle vriendelijkheid zijn discipelen voorhield om ze te waarschuwen tegen mensenvrees. Dan zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen: en ik zeg u, mijn vrienden, vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wie u vrezen zult. Vrees dien die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest dien. Die spottende moordenaar niet. Hij vreest ook God niet. Terwijl we zeggen moeten met de hand op de Bijbel dat hij nu terechtgesteld wordt, maar straks voor zijn rechter gesteld wordt. Huiveringwekkend. Ik vind dat je bang wordt van dat waartoe een menselijk hart kennelijk in staat is. Als een kwaadoener sterven, met Jezus aan je sterfbed en nota bene niet verlangen naar genade. Vasthouden aan de vijandschap, volhouden aan het verzet, vasthouden aan de dood. In zijn leven heeft hij God kennelijk de rug toegekeerd en hij houdt het tot hiertoe nog vol ook. Kijk, wij herkennen ons denk ik liever in die andere moordenaar. Mocht er nou iemand zijn, het kan ook iemand zijn die meeluistert, die toch meer van zichzelf herkent in die eerste moordenaar dan hem lief is. Oudere vriend, jongere vriend, laat je dat bewegen naar dat andere kruis. En dan bedoel ik niet naar die andere moordenaar. Maar dan bedoel ik dat kruis in het midden. Waar hij hangt, die hangt op de plaats van de grootste, van de zondaar. Maar als het over die andere moordenaar gaat, hij komt tot een eerlijke belijdenis. Dit oordeel, de kruisdood, hij zegt: wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze, en als hij had gekund, had hij Jezus aangewezen, lijkt me, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Je denkt dan bij jezelf, hoe vaak zal dat geklonken hebben op die heuvelschedel? Uit de mond van een terechtgestelde. Ik verdien dit. Dit is rechtvaardig. Maar deze, Jezus, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij is onschuldig. Hij verdient dit niet. Hij hoort hier ook niets. Wij krijgen, zo zegt hij tegen zijn makker, wij krijgen wat, naar wat we gedaan hebben, naar wat we misdaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Gemeente, ook daarom begon ik een beetje de preek met de opmerking: laten we op die heuvelschedel niet alleen letten op wat we zien, maar laten we ook goed letten op wat we horen. Want wat horen we hier? We horen hier toch de taal van de boetvaardigheid. En ik wilde daar toch vanavond een uitroepteken achter schrijven. Het is op de klok van het leven van die man 11:55. Je kunt gerust zeggen dat hij al met één been in het graf staat en dan komt hij toch nog tot bekering, tot kennis van Christus. En toch gaat dat ook voor hem wel in de weg van de boetvaardigheid. Kijk, wij kijken denk ik vaak naar die man als, ja, die ene moordenaar die nog op het allerlaatste nippertje behouden werd, hè? En misschien wordt er ook wel eens een beetje met heimelijke jaloezie naar hem gekeken. Want ja, je leven. Zoals je zelf wilt en ook nog eens de hemel overhouden. Maar ziet u in welke weg de Heilige Geest hem leidt. Anders dan die ander is hij niet langer verhard. Verhardt hij zich niet langer. Maar hij is verbroken. Als een verloren zoon. We hoorden hem immers zo zeggen. En daar kom ik dan nog wel even bij terug. We hoorden hem zo duidelijk zeggen dat Jezus, dat staat vast, die gaat zijn koninkrijk binnen. Maar hij zal daar niet zijn. Voor hem zal daar geen plaats zijn. Voor hem kan daar geen plaats zijn. Als je toch bent zoals hij is. Hoe dan ook. Van zijn onverschilligheid en zijn ongevoeligheid is niks meer over. Mogen we niet zeggen, hij is een zondaar. En er zijn er misschien wel, en misschien ook wel veel, ik weet dat niet. Ook vandaag de dag, die zonder die boetvaardigheid de hemel in willen gaan of denken te gaan en ingaan in het licht zonder verbroken hart en zonder gebroken te hebben met de duisternis. Diezelfde Rahel die zegt bij deze tekst met schrik in zijn hart: velen verlaten deze wereld met een leugen in hun rechterhand. Wat is dat oprechte berouw dan? Nou, we moeten de woorden van de moordenaar niet te veel opladen, denk ik. Maar hij zegt in elk geval twee dingen. Hij maakt zichzelf bekend als een schuldige. En die schuld die doet om straf. Hè, de straf die hij nu ondergaat. Maar misschien ook nog wel meer dan dat. Hè, want uit zijn beden, zoals gezegd, blijkt immers dat dat hij er niet aan twijfelt dat Jezus straks in zijn koninkrijk komt, maar ook dat hij daar niet zal zijn. En anders dan zijn makker in het kwaad vreest hij God kennelijk wel. Hij is schuldig, maar hij zegt nog iets. Namelijk, deze is onschuldig, Jezus. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan in de woorden van de moordenaar. In hem is geen onrecht. En na Pilatus en Herodes is er nu deze man om de onschuld van Jezus nogmaals te bevestigen. Hem valt niets te verwijten. Hij kan hem ook niets verwijten. Hij komt op voor Jezus, voor het recht van Jezus. En is dat bij elkaar genomen niet wezenlijk voor oprecht berouw? Ik ben schuldig. In elk geval zegt hij met zoveel woorden, ik zal buiten moeten blijven. En hij is zo goed. En hij is de enige op wie ik hopen kan. Met het oog op heil. Mijn hoop, mijn enige hoop is zijn onverdiende genade. En zo mondt die eerlijke belijdenis uit in een ootmoedig gebeden. Heren, zo richt hij zich dan tot Jezus zelf. Heren, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is toch ontroerend, gemeente. Het gebed van een stervende zondaar tot een stervende zaligmaker. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ik vond dat toch wel opmerkelijk, jongens en meisjes, dat die moordenaar zegt, heere. Dat is eigenlijk een hele hoge titel. Hè? De Heere. Daar klinkt iets van zijn hoogheid in door. Je kunt het niet helemaal vergelijken, dat weet ik wel, maar het heeft wel iets van de klank van ons woord koning. Gabriel, de engel, had de geboorte van Jezus aangekondigd bij Maria en gezegd: Maria, deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn tot in der eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Gabriel had het gezegd, op de heuvelschedel is er niemand die het ziet, behalve deze man, Heere. En wat eert hem dat, gemeente? En dan mogen we toch wel zeggen, wat was hij blind en wat ziet hij nu? Want die geslagen, gegezelde, bloedende, bespotte, stervende Jezus spreekt hij aan als Heere. En hij doet een beroep op zijn koninklijke genade. Op de genade van de koning van dat koninkrijk. Heere, gedenk mijner. En is ook dat niet, gemeente, kenmerkend voor de taal van de boetvaardigheid, van het berouw? Hij vraagt Jezus hem te gedenken. Hij vraagt niet of hij van het kruis af mag. Hij vraagt ook niet om een bijzondere ervaring. Of hij vraagt ook niet om een bijzondere ereplaats in dat koninkrijk bijvoorbeeld. Niets van dat al, want dat verdient hij niet. Daar hoort hij niets. Hij vraagt enkel: als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wilt u mij dan gedenken, Heere? Dat deed mij een beetje denken aan het woord van Jozef. Die geschiedenis kennen jullie ook wel, hè? Jozef die in die Egyptische gevangenis zit. En er is eigenlijk geen zicht op zijn vrijlating, zeg maar. En dan, die schenker die mag dan wel de gevangenis uit, hè. En dan vraagt Jozef aan die schenker: doch gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel zal gaan, hè, goed zal gaan, en doe toch weldadigheid aan mij. En maak melding van mij bij Farao, dat ik uit dit huis kom. Gedenk mij, zo vroeg Jozef aan de schenker, en doe weldadigheid aan mij. En u weet, jullie, de Bijbelschrijver laat er dan al snel vol teleurstelling op volgen. Doch maar de overste van de schenkers gedacht aan Jozef niet en vergat hem. Gedenk mijner, dat vraagt die moordenaar, die kwaaddoener aan Jezus. Hoe? Dat is aan hem. En ik zeg nog maar weer eens, is dat niet de taal van het berouw dat zich overgeeft aan hem? Hij mag het zeggen. De overgave aan de genade. Gedenk mijner. Ik denk trouwens, maar dat even terzijde, maar ik denk dat die moordenaar gedacht heeft aan het einde der tijden. Als dat koninkrijk der hemelen tot zijn volkomenheid komt, hè, en zoals Jezus ook in het evangelie vaak over dat koninkrijk spreekt, hoe dan ook, het staat vast voor de man dat het zover komt en dat hij de koning van dat rijk is en dat hij straks in dat koninkrijk ingaat en hij niet. Anders zou zijn vraag niet zijn geweest: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Voor een man als hij is daar toch geen plaats. Dat verdient hij niet, daar heeft hij geen recht op. Dat. Hij zal buiten dat koninkrijk moeten blijven. Ik denk, gemeente, en dat zegt Calvijn ook met zoveel woorden, dat die moordenaar in, wat zal het zijn? Een paar uur of nog niet eens. Dat hij meer over het koninkrijk geleerd heeft dan de discipelen in 3 jaar. Hij beseft dat deze koning anders is dan de koningen van deze wereld. En hij begrijpt ook dat zijn koninkrijk anders is dan de koninkrijken van deze wereld. En hij begrijpt ook dat in dat koninkrijk niets inkomt dat onrein is, zoals hij bijvoorbeeld. Maar hij snapt ook dat hij over de toegang tot dat koninkrijk gaat. En dan nog dit. Hij beleidt de koning en het koninkrijk op heuvelschedel, waar alle anderen er het zwijgen toe doen. Ik meen dat het ook Calvijn is die zegt, hij gaat van de diepte van de hel naar de hoogte van de hemel. En hij ziet alles in hem. Als ik het met de woorden van het Oude Testament mag zeggen, alles wat aan hem is, is voor die man gans begeerlijk. Ik vergeleek hem net met de discipelen. En nu zijn wij aan de beurt. Wat zullen wij ons dan, gemeente, waarschijnlijk te schamen hebben? Als deze man in die vernederde Jezus alles ziet, wat moesten wij dan nog veel te meer in de verhoogde Christus alles zien? Maar zien we dat ook? Iemand zegt, hoe komt dat bij die man, hè? Hoe komt het dat hij tot inkeer komt? Nou, wat denk jij? Er is nog één schrede tussen hem en de dood, hè? Zijn leven staat in het teken van het kwaad. Hij wordt aan ons voorgesteld als een kwaaddoener, nota bene. Zijn maat vreest zelfs nu God nog niet. Vreest hij nu God wel? En beseft hij wel dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God? Het zou kunnen. Of is het vooral dat wat hij over Jezus weet, over wat hij gedaan heeft en gezegd heeft en gewerkt heeft, en misschien ook wel de manier waarop hij nu zwijgt en alles duldt en draagt? Dat zou ook kunnen. Of is het misschien dat gebed geweest? Vader, vergeef het hem. Dat zou ook heel goed kunnen. Het is in elk geval de Heilige Geest geweest. Die hem tot inkeer brengt. Die hem de ogen opent voor wie hij is. Ik hang hier terecht. Maar ook voor wie hij is. De nood is het niet, gemeente. De nood leert hem niet bidden. Want dan zou zijn andere, dan zou zijn compagnon dat ook wel hebben gedaan. Het heeft, mogen we het zo zeggen? Het is op dat gebed van Christus. En tegelijk aanbidden we de vrije genade van God, die deze man nog als een vuurbrand uit het vuur rukt. Terwijl hij toch in zichzelf en van zichzelf niets anders is dan zijn maat en iets beter is en iets beters verdient ook. De een lastert, de ander smeekt. De een bidst en de ander bidt. Die ootmoedige bede, Heere, gedenk aan mij. En het kruis staat ertussen. Dat kruis in het midden maakt scheiding tussen de een en tussen de ander. En dan bedoel ik niet die paar strekkende meters op heuvel schedel alleen. Maar dat kruis in het midden maakt op nog veel aangrijpender wijze scheiding tussen hen. Het blijkt een eeuwige scheiding te zijn. Althans, voor zover de evangelist ons dat verhaalt. En die scheiding valt altijd daar, gemeente. Bij het kruis. Wie is die koning voor u? Ik vraag het ook aan mezelf. Alles? Of niets? Is het wat jou betreft, wat mij betreft, haat of hulde? Val je voor hem of val je over hem? Houden we nog altijd ons verzet vol of verwelkomen we deze koning van harte? Aan welke kant van het kruis bevinden we ons? Ik denk het niet in Abbenbroek. Maar het zou kunnen dat iemand bij zichzelf denkt, ja maar, ik ben toch geen kwaaddoener? Oh nee, bent u goed? Nee, dat niet, maar niet zoals deze twee natuurlijk. U bedoelt dat u beter bent? Ik weet, zegt Paulus, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat zei hij volgens mij toen hij een levende christen was. Van zichzelf een kwaaddoener. Maar nog iets anders. Als Marcus het gebeuren op heuvels, Gedel uittekent, dan komt bij hem een woord van Jesaja boven. En Marcus zegt, hij is met de overtreders geteld geweest. Met de overtreders. He, de opstandelingen, de rebellen. Dat zijn wij in elk geval ook. En kijk dan nog eens, gemeente, het maakt zoveel verschil aan welke kant je staat. Is die eerlijke belijdenis de onze? Is die ootmoedige bede de onze? Vrezen wij God wel? Omdat wij straks voor hem verschijnen moeten. En we dat van onszelf ook niet kunnen. Tenminste niet zonder verschrikken. Moet u dan niet voor hem buigen? Jij, heren, er is ook zoveel kwaad bij mij. Ik, even met als deze man, ik kan niet in dat rijk komen waar u wel binnen bent. Ik weet niet wat u allemaal gedaan hebt en dat hoeft ook niet. En ik weet het van mezelf misschien amper. Of wat jij meedraagt. Maar hoe dan ook, is het een stroom van ongerechtigheden. En wat dan? Je verdient de straf, nietwaar? Je verdient niet in te gaan. En dan rest die ootmoedige bede, heren. Gedenk, mijner, ik zie een jongere voor me die misschien vanavond nog in de stilte van zijn of haar slaapkamer de Heere zo aanspreekt en aanroept en zegt, Heere, ik heb in de spiegel gekeken vandaag en gedenk ook aan mij. Of een oudere, misschien al met heel verrimpelde handen. Gedenk, mijner, of een ernstig zieke die niet verder komt meer dan een zucht misschien. Gedenk, mijner. Aan welke kant staan? Het luistert zo nauw. Ik vind dat heel aangrijpend, gemeente. Maar die moordenaars zijn even nabij Jezus. En zo gezegd, naar beiden is een doorboorde hand uitgestoken. En beiden sterven met de zoon des mensen aan hun sterfbed. Maar de een verdwijnt in de nacht straks. En de ander gaat in tot het leven. Want een aansporing gaat ervan uit om ons te werpen aan de voeten van Christus en te bedenken wat tot je vrede dient, nu nog. Uitstel lijden kan het niet. Niet tot je oud bent. Word je oud. Niet tot je ernstig gewond in het ziekenhuis ligt of vanwege je ziekte niet meer kunt. Het is een wondere geschiedenis. En ik snap Ruil wel. Hij mag met gouden letters worden afgedrukt. Maar gemeente, u begrijpt wel wat ik bedoel als ik zeg, er staat maar één moordenaar aan het kruis in de Bijbel. En geen 80 of geen 100. Met andere woorden, laat het daar niet op aankomen op die 5 voor 12. Ik las ergens een opmerking en dat zette me ook aan het denken. Oprecht berouw komt nooit te laat, maar laat berouw is zelden oprecht. U zegt, hoe zal ik dan tot hem gaan? Is dat uw vraag? Nou dan, ja, dan mag je wel bijzonder moed scheppen uit zijn behoudenis. Wat heeft die man Jezus te bieden? Niets. Niets. Dan een verzondigd, mislukt leven. Kwaad. Hij kan niets meer doen om het nog wat beter te maken. Niets om het goed te maken. Hij heeft alleen maar een belijdenis bij zich. Dat hij misdreven heeft. Hij is letterlijk geklonken in die banden van de dood. Alleen die roep die rest. Heere, gedenk me. En wat hij had verwacht. Dit niet. Jezus wendt zich niet bars van hem af. En hij zegt ook niet tegen die moordenaar. Nou, wie weet. Of misschien. Nee. Hij beantwoordt die ootmoedige beden met een machtige belofte. Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ja, dat maakt die geschiedenisgemeente tot zo'n troostrijke geschiedenis. Omdat hier zo schittert de bereidwilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. Het is u ongetwijfeld al eens uitgelegd, misschien al wel heel kort geleden. Maar dat woordje voorwaar, daar staat in de taal van de Bijbel amen. Amen, zeg ik u. Dus wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, dat is die moordenaar die bidt, hè. Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zegt Jezus amen op zijn gebed. Amen, zeg ik u. Voorwaar, zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo aangenaam is dat gebed. Hè? En zo verwelkomt hij deze smekeling. Zo verwelkomt hij dat gebed van een mens die het enkel nog van hem verwacht. Op Schedel, hè, op die heuvel Schedel. Die plaats van de dood, daar wordt het kruis van Christus tot een boom des levens. Amen, zeg ik u heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heere plant dat kruis in die schedel als een boom des levens. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wonderlijk, hè, dat hij, de moordenaar heeft het over uw koninkrijk, maar Jezus gaat het hebben over het paradijs. En ziet u dat? In zijn zwakste uren beschikt hij over het paradijs. Hij spreekt met macht en met volmacht, met almacht. Hij gaat over het paradijs. Wat is dat heerlijk. Hier is niet een koning gemeente aan het kruis die ondergaat, maar dit is een koning die ingaat. En hij toont zijn heerlijkheid nog daarin dat hij deze man meeneemt. Hem ontrooft aan de duisternis om hem te zetten in het licht. En dat volkomen offer dat hij bezig is te brengen en straks zal volbrengen. Als dat klinkt, het is volbracht. Dat offer dat brengt hij hier tot gelding. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wie zo die koning erkent en zich zo aan die koning overgeeft. Op hem zijn hoop, zijn betrouwen, haar hoop, haar betrouwen stelt. Die zal ingaan, heden nog, in het leven. En je denkt bij jezelf, die man die krijgt zoveel meer dan die gevraagd had. Hè? Hij zegt, Heere, denkt u nog eens aan me? Als u in uw rijk zult gekomen zijn en u ontvangt hij dezelfde dag nog om met hem in het paradijs te zijn. Hij doet echt meer dan overvloedig boven dat wij bidden of denken. Met Jezus in het paradijs. Hoe donker het straks ook wordt. Hè? We weten dat niet, maar wat moet dat voor de man betekend hebben? Straks wordt het heel, heel donker. En dan hoort hij die koning, zijn koning. Dan hoort hij hem roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het was opdat hij nooit meer van God verlaten zou zijn. In dat donker is Jezus erbij. En hij strijdt zijn strijd alleen. En daarom zal hij hem daarna verwelkomen in het paradijs. zegt dat woord paradijs ook niet. Ja, dat de man straks al zijn schuld achterlaat en zijn onschuld weer terugkrijgt. De volkomenheid. Omdat zijn Heere met de misdadigers is gerekend geweest. En de straf droeg ook voor hem. En dan blijkt het waar. Ook als die duisternis straks komt. Niets kan hem scheiden van de liefde van Christus. Zelfs dat niet. Zelfs dat duister niet. Zelfs de dood niet. En ziet u. Wie in de Heere sterft. Die doet dat. Met het paradijs voor ogen. De eerste die hij straks ziet als hij zijn oog sluit. Als zijn oog breekt, dat is zijn koning. En als dan ooit die dag komt, waar de man misschien wel aan gedacht heeft, dat weet ik niet, zoals gezegd. Maar als dan ooit die dag komt dat hij zijn rijk volmaken zal, dan zal deze moordenaar verrijzen. Uit het stof nabij Jeruzalem. Om het met Paulus te zeggen. Om dan altoos met de Heere. Zijn Heere. Deze Heere. Te wezen. Amen. Laten wij zingen van Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. En dan ook het tweede deel wat toch ook wel bijzonder klinkt in het verband met deze wondere samenspraak op heuvel schedel. Welzalig die gij hebt verkoren om uit al het aardse gedruis te naderen en te wonen in uw huis. 65 vers 2. Zullen wij danken en bidden. Uw heilstem. Heere, die klonk en die weerklonk op heuvelschedel. een heilstemband. Straks zal het klinken. Het is volbracht. En dat mocht voor deze broeder het rustpunt zijn. Worden. Blijven. We danken u dat die heilstem een weerklank heeft gekregen in uw woord en zo tot op deze dag toe opklinkt, ook deze avond in dit uw huis. En Heere, wij bidden om de genade van de Heilige Geest om dat woord te bewaren. Het in ons hart te overleggen. Maar ook om de genade van de Heilige Geest dat de komende dagen door op allerlei momenten en manieren dat woord ook weer terugkomt. Ons in de gedachten komt. Weer klinkt in ons hart. En Heere, geef dat wij vanuit uw huis en vanwege dit woord dat gebed meedragen. Heere, gedenk mijner. Gehoord en gezien en bewonderd. Hoe u uw oor leent naar dat bidden. En dat u boven dat bidden, boven dat denken, meer dan overvloedig werkt en schenkt en verlost en redt. Heren, we danken u voor deze lijdenszondag. En dat er allerlei vertroosting telkens blijkt in de wonden van u, Heere Christus. Geef dat we deze week dan zo toeleven. Naar die bijzondere vrijdag. De grote verzoendag. En houdt u ons bij dagen en bij nachten gezelschap. Heren, u weet hoe we deze week door zullen gaan. U weet wat er is. Waar we naar uitzien of misschien ook wel tegenop zien. Wilt u wat u ons zou onthouden, ons u niet onthouden? En dat dat van stap tot stap is. Het is mijn goed, nabij mijn God te zijn. Neem de dank voor alles wat u wilde geven toch aan deze morgen, deze avond, deze dag. Doe genadig verzoening over onze zonden en hoor ons bidden en danken. Uit genade alleen, waar wij bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog gemeente van Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook het zesde, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Psalm 103, vers 2 en vers 6. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.